Gemeente, we willen deze dienst beginnen door met elkaar te zingen Psalm 48, het eerste vers. De Heer is groot, elk zing zijn lof in Salem, stad en tempel, hof waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. En wat er verder volgt, Psalm 48, het eerste vers. Gedeelte uit Gods woord lezen, uit de eerste algemene zendbrief van de apostel Johannes, het vierde hoofdstuk, vanaf vers 7 tot en met het einde. 1 Johannes 4, vanaf vers 7 tot het einde. Maar vooraf lezen we uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 21, en daar staat boven, van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester, voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf een opofferende aan het hout des kruises, en vergietende zijn dierbare bloed tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus dat we niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Here. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van node enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonden. Dan lezen we nu 1 Johannes 4 vanaf vers 7. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon Gods is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn en die vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben.
Gemeente, zingen we verder van Psalm 43, het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. Psalm 43, vers 3. Gemeente, ik wil vanavond met Gods hulp voor u een preek lezen van wijlen dominee P. Melis. En aan de beurt van behandeling is zondag 21 van onze Heidelberger catechismus, die we eerst aan u voorlezen. Vraag 54. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Antwoord: dat de zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich in gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid des ware geloofs, van de beginnen der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vraag 55. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Antwoord: eerstelijk, dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere, dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Vraag 56. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Antwoord: dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Dan zingen we nu verder van Psalm 149, het eerste en ook het tweede vers. Loof den Heer, dien onbedwongen, een nieuw gezang zij toegezongen in het midden zijner gunstelingen, die hem ter ere zingen, dat Israël met blijde klank zijn milde schepper loof en dank, dat Sions kroost met lofgejuich zich voor zijn koning buig. En wat er verder volgt in het tweede, Psalm 149 vers 1 en vers 2. Gemeente, deze zondagsafdeling bepaalt ons bij de kerk. We willen met de hulp des Heren stilstaan bij drie gedachten. Ten eerste de vergadering van de kerk. Ten tweede de gemeenschapsoefening door de kerk. En ten derde de zaligheid van de kerk. Dus de kerk ten eerste, de vergadering van de kerk. Ten tweede de gemeenschapsoefening door de kerk. En ten derde de zaligheid van de kerk. Gemeente, in zondag 20 hebben we stilgestaan bij de vraag: wat gelooft gij van de Heilige Geest? Het antwoord was eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Het ging over degenen aan wie de Geest Gods is gegeven. Daarbij worden we in zondag 21 nader bepaald als het over de kerk gaat. Hierbij moeten we niet denken aan kerkmuren. Zijn die er dan niet? Jazeker, die zijn er heel veel. Maar hier gaat het over de kerk met een hoofdletter. Over Gods gemeente. Over de kerk die zich God zelf vergadert van de einden der aarde. Die kerk bevindt zich binnen de muren van allerlei kerken en die loopt door allerlei kerkmuren heen. De onderwijzer vraagt: wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? De kerk wordt dus heilig, algemeen en christelijk genoemd. De kerk wordt heilig genoemd omdat de leden van deze kerk de heiligheid van Christus deelachtig zijn. Die mensen zijn niet heilig in zichzelf, want ze zijn even zondig, even verkeerd en even slecht als alle andere mensen. Ze zijn heilig omdat Christus hen wast, reinigt en heiligt door zijn dierbaar hartebloed. De kerk wordt ook algemeen genoemd, omdat ze verspreid is over de hele wereld. U komt de kerk overal tegen waar mensen wonen. God vergadert zijn volk waar het evangelie wordt verkondigd. En daar ontmoet u mensen die mogen behoren tot de heilige, algemene, maar ook de christelijke kerk. Wat betekent het woord christelijk? Daarover is gesproken in vraag en antwoord 32. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren en met een vrije en een goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en tegen de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Daarom wordt deze kerk ook christelijk genoemd. Nu vraagt de onderwijzer: wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Hij antwoordt dat de Zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven heeft uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid des waren geloofs, van den beginne der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt. In de eerste plaats moet het onze aandacht hebben dat de kerk wordt vergaderd. Wanneer we iets vergaderen, halen we dit bij elkaar. Zo wordt ook de kerk des Heren vergaderd. Die mensen gaan niet uit zichzelf tot de kerk behoren. Ze voegen zichzelf er ook niet bij, nee. Ze worden erbij gehaald, erbij getrokken, erbij gebracht. We leven in een tijd dat je dikwijls hoort zeggen dat de mens gelovig is geworden en de keuze heeft gemaakt om God te gaan dienen. Dan komt het uit de wortel van de mens zelf. Zo gaat het niet bij de kerk met een hoofdletter. Die mensen komen daar zelf niet naartoe. Ze zijn van dezelfde lap gescheurd en even slecht en even zondig als alle andere mensen. Maar de Heere brengt hen erbij. Hij haalt hen erbij. Hij vergadert hen. Door wie wordt de kerk vergaderd? In het antwoord staat dat de Zonen God zijn kerk vergadert. Zij waren de verkorenen van de Vader. Maar de Zonen Gods heeft hen gekocht met de dure prijs van zijn hart en bloed. Hij heeft tot zijn Vader gezegd, ze waren uwe, en gij hebt mij dezelfde gegeven. Als de verhoogde middelaar vergadert hij zijn kerk. Hij roept hen uit de duisternis en brengt hen tot het koninkrijk van zijn wonderbaar licht. Want Christus is niet alleen een middelaar van verdiensten, maar hij is ook een middelaar van toepassing. De zaligheid die hij in de gang van zijn vernedering heeft verdiend, past hij toe aan de harten, aan de zielen van zijn kerk. Waaruit vergadert de Zonen God zijn kerk? In het antwoord staat, uit het ganse menselijke geslacht. Dat betekent dat God zijn kerk vergadert uit alle geslachten, volken, talen, tongen en naties. Vandaar ook de naam algemeen. De kerk wordt van over de gehele wereld vergaderd, van oosten tot het westen, van het noorden tot het zuiden. De Heere zegt bij monden van de profeet Jesaja, ik zal zeggen tot het noorden, geef. En tot het zuiden, houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. Wie vergadert Gods zoon uit het ganse menselijke geslacht? Daarop antwoordt de onderwijzer, hij vergadert uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. De diepste oorzaak van de zaligheid van de kerk en het vergaderen van de kerk door Christus ligt niet in de waardigheid of de verdiensten die in de mens wordt gevonden. Het ligt er niet in dat die mens naar God ging vragen of zoeken, maar het ligt verankerd in de verkiezing van de Vader, de grondslag, het fundament, de bewegende oorzaak van de zaligheid van de kerk is Gods uitverkiezing. God heeft er een behagen in gehad om mensen, kinderen, de eeuwige zaligheid te schenken. Zij zijn door de Vader uitverkoren. Zij die door de Vader zijn uitverkoren, zijn door Christus gekocht met de dure prijs van zijn hartebloed. En die brengt hij in de tijd toe tot de gemeente die eenmaal zal zalig worden. Hoe brengt de Zonen Gods de kerk samen? Daarvan zegt de onderwijzer dat hij dit doet door zijn geest en woord. Met het woord wordt in het bijzonder de Bijbel, het geschreven woord van God bedoeld. Het is ook het gepredikte woord van God, dat het middel bij uitnemendheid is om tot God bekeerd te worden. God vergadert zijn kerk door zijn geest en door zijn woord. Daarom is het zo'n groot voorrecht dat wij het woord van God mogen hebben. Wanneer we dat niet hadden, zouden we niet zalig kunnen worden, want dan kenden we het woord niet. De Heere vergadert ook nu nog door zijn woord zijn kerk, jongens en meisjes. Wij vinden het meestal gewoon dat wij op een reformatorische school zitten, dat wij in de Bijbel kunnen lezen, dat we naar de kerk kunnen. Ja, het kan wel eens zo zijn dat we denken, alweer Bijbel lezen, alweer godsdienstles, alweer naar de kerk, alweer de catechisatie. Ik zou zo graag willen dat je ging zien, en daarvoor kan ik je ogen niet openen, maar de Heere wel, Dat het zo'n groot voorrecht is. Dat je mag verkeren onder het woord van God. Je leeft in de mogelijkheid van zalig worden. En daarom ben je zeer bevoorrecht. Boven veel jongens en meisjes in ons land. Die nooit van Gods woord horen. Maar als we er nooit van horen, kunnen we ook niet bekeerd worden. Want God werkt door zijn woord. Het is een groot voorrecht, maar op zichzelf niet genoeg. Want God werkt wel door zijn woord, maar het is nodig dat God zijn geest paart aan zijn woord. En dat het woord kracht gaat doen tot onze eeuwige zaligheid. Zo vergadert hij zijn kerk van alle einden van de wereld. De Heere komt met zijn woord als een tweesnijdend scherp zwaard. En dat gaat door tot in het binnenste van de mens. Tot in het diepste van de ziel. Door Gods geest vat het woord post in de ziel van de mens. Zo vergadert de Zoon of God zich in gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord. Er ligt nog meer in opgesloten. Want wanneer we denken genade te bezitten en een kind van God te zijn, moet onze weg, waarvan we menen dat de Heere die met ons heeft gehouden, naar het woord van God zijn. We moeten ons leven kunnen terugvinden in het woord van God. Alles wat buiten het woord is, zal geen dageraad hebben. Dat is niet van God, want God werkt door zijn geest en woord. Laten we onszelf op weg en reis naar de eeuwigheid toetsen aan het woord van God. Of we onze weg in Gods woord kunnen terugvinden. Want hij wederbaart, maar leidt ook door woord en geest. Er staat van de kerk in het antwoord ook dat deze wordt geleid door zijn geest en woord in enigheid des waren geloofs. Betekent dit dat de Heere zijn kinderen allemaal op dezelfde wijze leert en leidt? Nee, de Heere heeft onderscheiden gangen, wegen en leidingen waardoor hij zijn kerk leidt. Als u Paulus naast Timotheus zet, is duidelijk dat de Heere met die twee mensen een heel verschillende leiding heeft gehouden. Denk ook aan David en Manasse. Wat betekent in enigheid des waren geloofs dan wel? Het gaat over het ware zaligmakende geloof. Er zijn dingen in het leven van de kerk des Heren die ze allemaal meemaken. Waar ze allemaal kennis aan krijgen. Heel eenvoudig. Als de Heere iemand aan de andere kant van de wereld bekeert, en u kunt elkaar wat de taal betreft verstaan, dan herkent u elkaar als u met elkaar praat. Dan voelt u dat de Heere zijn volk daar op dezelfde manier bekeert als dat hij hier doet. Voor God zijn er geen afstanden en geen verschillen. God bekeert zowel hier als aan de andere kant van de wereld op dezelfde manier. Hij doet dit in enigheid van het ware geloof. Dit betekent dat ze allemaal leren zondaar voor God te worden. Zij leren allemaal dat zij tegen God hebben gezondigd, een hemelhoge schuld hebben en voor God niet kunnen bestaan. Zij leren er allemaal iets van, dat de zaligheid nooit meer in een mens wordt gevonden. Want uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. Zij leren er allemaal iets van, dat alleen door de verdiensten van Christus een mensenkind kan zalig worden. Dit zaligmakende geloof plant God door wedergeboorte in het hart. Hij geeft dit in het allerheiligste geloof ook oefening en opwas. Maar hij is vrij in de trap en in de mate waarin hij het geloof schenkt en in oefening brengt. In enigheid van het ware geloof betekent ook dat God zijn volk precies eender bekeert als 6000 jaar terug. Er is ook nu een volk op deze wereld dat zijn beeld in de Bijbel terugvindt. En de weg die God met hen houdt. In de Bijbel staat voor elke ziel die door de Heere wordt geleid een woord tot onderwijs, tot bemoediging, tot vertroosting, tot beschaming of tot ontdekking. God verandert niet en de weg des Heeren met zijn volk verandert ook niet. Daarom, kinderen, jonge mensen, vraag aan de Heere: Heere, bekeer u mij, zoals u al uw volk bekeerd hebt. Leid u mij op dezelfde weg waarop u de Bijbel heiligen en de kerk van de oude dag hebt geleid. Die weg in eenigheid van het ware geloof zal nooit veranderen. Hou daarom vast aan de lijn die God ons in zijn woord heeft gegeven en aan de lijn die onze vaderen ons hebben overgeleverd. Die is gefundeerd op het woord van God en op de praktijk van de godzaligheid van de kerk des Heren. Door zijn geest en woord in eenigheid des waren geloofs, van de beginnen der wereld tot aan het einde. God is in het paradijs begonnen met het vergaderen van zijn kerk en hij gaat ermee door tot aan het einde van de wereld. Wanneer alle verkorenen des vaders tot aan het einde van de wereld, wanneer alle verkorenen des vaders zijn ingezameld, wanneer die zijn toegebracht, zal de wereld ophouden te bestaan. Als de kerk des Heren is vergaderd, heeft God zijn doel bereikt. Daarom draagt God de wereld nog en gaat hij ook in onze tijd ermee door, om door de prediking van zijn woord mensen toe te brengen tot de gemeente die zalig worden. Maar als we letten op de tekenen van de tijd, is het wel zo dat de voetstappen van de grote koning van de kerk te horen zijn. De tijd is voorts kort. God heeft vele eeuwen geleden al in zijn woord gezegd. En dat zegt hij ook nu met grote nadruk. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. U mag leven onder de prediking van Gods woord, het middel bij uitnemendheid om tot God bekeerd te worden. Ja, maar zegt iemand, als ik dit zo hoor, dan kan ik er toch zelf niets aan doen, want voor de kerk geldt dat het de verkorenen van de Vader zijn. Als ik daar niet bij hoor, dan kom ik er nooit. Op zichzelf is dat waar. Maar u weet niet of u uitverkoren bent of niet. Want dat zegt de Heere tegen niemand. Hij roept ons op om ons voor God te verootmoedigen. En om hem om genade te smeken. Dus achter het argument, als ik niet verkoren ben, word ik niet zalig, mag u zich niet verschuilen. Of u zegt misschien, er staat toch ook dat de kerk door Christus wordt vergaderd. Dus wanneer ik niet door woord en geest uit de duisternis word geroepen tot Gods wonderbaar licht, kan ik er toch zelf niets aan doen. Ik kan er toch zelf niet naartoe lopen, of dit of dat doen. Ook dat is op zichzelf waar. Maar toch roept de Heere ons in zijn woord op om er alles aan te doen wat we kunnen om zalig te worden. Dan vraag ik u, hebt u dat al gedaan? Pas als u er alles aan gedaan hebt, weet u dat u het niet kunt. Maar als we ons leven bekijken, en ik begin maar bij mezelf, dan hebben we er niets voor over. We zeggen wel dat we bekeerd willen zijn, maar we doen er niets voor. En daarom, als we niet bekeerd worden, is dat niet Gods schuld, maar onze schuld. Omdat wij niet hebben gewild dat hij koning over ons zou zijn. Van het begin van de wereld tot aan het einde zal God zijn kerk door zijn woord en geest vergaderen. We zouden geen rust moeten hebben, voor het hol van onze zielenvoet, voordat we met de onderwijzer kunnen zeggen, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Hij mocht zeggen, ik ben een levend lidmaat van de kerk, die door Gods Zoon wordt vergaderd in eenigheid van het ware geloof, van de beginnen der wereld tot aan het einde toe. Er wordt wel eens gevraagd, hoe kan ik weten of God een goed werk in mijn leven is begonnen? Wel, heel eenvoudig. Wanneer God ons door zijn woord en zijn geest leidt op de weg des levens, die weg houdt God met zijn volk. Die weg wordt ons in Gods woord en ook in de Heidelberger Catechismus getekend. Weet u welke weg dat is, gemeente? Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Gods volk zit dikwijls in de duisternis en dan kunnen ze niet bezien dat de Heere een goed werk in hun leven is begonnen. Maar wanneer het geloof in oefening is en ze houvast krijgen aan het woord van God, dan mogen ze geloven dat ze een levend lidmaat van de kerk des Heeren zijn. Dan mogen ze ook wel eens geloven dat ze dat eeuwig zullen blijven. Want God zal nooit laten varen het werk dat zijn hand begon. Hier wordt ons het werk getekend van de drie enige God in het vergaderen en in het zaligen van zijn kerk. Daarin ligt het zekere en het vaste fundament van de zaligheid van de kerk verankerd en verklaard. De verkiezende liefde van God de Vader, de kopende liefde van God de Zoon en de toebrengende liefde van God de Heilige Geest. Hoe is het met ons? De onderwijzer zegt dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Laten we onszelf onderzoeken of onze weg, of ons leven, onze weg naar het woord van God is. En of we kennis hebben aan de drie stukken die nodig zijn tot de zaligheid. In onze tweede gedachte letten we op de gemeenschapsoefening door de kerk. We lezen in vraag 55 en het eerste deel van het antwoord. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk, dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Het gaat over de geloofs, over de gemeenschapsoefening van de kerk des Heren. Van degenen die door de geest des Heren zijn bearbeid. Zij zijn allen en een iegelijk getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Het zijn de gelovigen die begiftigd zijn met het ware zaligmakende geloof. Het zijn zij die wederom geboren zijn. Want God plant het ware, zaligmakende geloof in de ziel van een ieder mens, een kind dat wordt wedergeboren. We onderscheiden in de kerk des Heren de strijdende en de triomferende kerk. De triomferende kerk heeft volmaakt gemeenschap aan Christus en aan al zijn weldaden. Maar hier gaat het over de strijdende kerk op deze wereld, de bekeerden. De kinderen des Heren hebben allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap. Wat de onderwijzer ons hier voorhoudt is een rijk en zeker woord, wat is gegrond op Gods woord. Alle kinderen van God, van de kleinste tot de grootste, hebben gemeenschap aan alle schatten en gaven die Christus voor zijn kerk heeft verdiend. Wat zijn die mensen onnoemelijk rijk. Maar het is natuurlijk wat anders of deze mensen dit zelf ook beoefenen en weten. In de beleving van de ziel is het heel anders. Want in het leven van de kerk des Heren is het zoals in het leven van een kind in de natuur. Wanneer een kind wordt geboren, hoort het geheel en al tot het gezin. En is het ook volledig erfgenaam. Als vader en moeder van dat kind overlijden, krijgt dit pasgeboren kind een even groot deel van de erfenis als een kind van 20 jaar oud dat dit bewust meemaakt. Daarin is geen onderscheid, maar er is wel onderscheid in de beleving. Het kind in de wieg weet niet dat het een erfgenaam is van zijn vader en moeder. Zo is het ook in het leven der genade. Als God een mens in zijn leven te sterk wordt, is hij een zuigeling, een pas beginnende in de genade. Hij kan niet bezien dat hij ook een erfgenaam is van Christus en al zijn weldaden. Toch hebben ze door het geloof gemeenschap aan de schatten en de gaven die Christus voor zijn gemeente heeft verdiend. Met hoeveel tedere zorg wordt een baby in het gezin door vader en moeder verzorgd. Hoe kleiner het kind is, hoe tederder ermee wordt omgegaan. Zo is het ook met de zuigelingen in de genade. En dat is de vrucht van de verdiensten van Christus. De Heere omringt hen met zijn tedere zorg en liefde. Hij zorgt voor hen met zijn barmhartigheid, liefde en trouw. Ze zijn voor hem als zijn oogappel. Daarvan mogen ze wel eens iets ondervinden, proeven en smaken. Wanneer God zijn liefde, die noopt tot wederliefde, in hun hart uitstort. O, dan kunnen ze schreiende over hun zonden en afmakingen over de wereld gaan. Maar er zijn ook wel eens tijden dat God hun tranen droogt. Dan zijn de tranen die ze schreien zoete tranen. Want in die tranen ligt opgesloten de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Er is smart en leed over de zonde, dat is waar. Maar het is een hartelijke smart en een hartelijke leed en een hartelijk haten en vlieden van de zonde en de ongerechtigheden. Vanuit de liefde van het hart roepen ze: ik zal u hartelijk lief hebben, Heere. Ik zal u dienen en vrezen. Maar er is ook een opwas in de genade en kennis van de Heere en zaligmaker, Jezus Christus. De Heere is vrij in de mate waarin hij zijn volk onderwijst. Toch zal God de hele weg voor zijn volk instaan. Er zijn soms diepe duisternissen, maar in die duisternissen kennen ze een aanklevend leven aan de troon van Gods genade. En mogen ze wel eens iets van Gods goedheid ondervinden en van zijn vriendelijk aangezicht zien. Wanneer de Heere de weg der zaligheid in Christus eerst ontsluit en later ook openbaart en verklaart aan de ziel, zijn dat zoete en aangename tijden waarin de ziel iets van de liefde van Christus in het zaligen van zondaren mag proeven en smaken. Het tweede deel van het antwoord luidt ten andere, dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Hier gaat het niet zozeer over de gemeenschap tussen God en de ziel, maar over de gemeenschap tussen de heiligen onderling. Dat is ook iets wonderlijks. Het is in onze dagen een groot gebrek van de kerk des Heren dat er zo weinig gemeenschap der heiligen is. En dat er soms meer een verbijten en een vereten van elkaar is dan dat men kan spreken van de gemeenschap der heiligen. Onder de gemeenschap der heiligen verstaan we dat de leden van de kerk des Heren als broeders samenwonen, want waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Dan kunnen er banden vallen met mensen die je nooit eerder hebt gezien. Maar met wie je van hart tot hart kunt spreken. Weet u hoe dat komt? U hoort bij hen beklemde klanken. Wat u zelf in uw leven hebt meegemaakt. Daarvan heeft Jacobus Groenewegen gezegd. Zoete banden die mij binden aan 's Heer en lieve volk, gemeente. Soms is er gemeenschap der heiligen met mensen die al zijn overleden. Als u van zo iemand bijvoorbeeld een boek leest en u mag de beleving van uw hart erin vinden, dan zegt u, die man, die versta ik. Hij schrijft het zoals het in mijn hart leeft. Dan is er de stille gemeenschap met heiligen die reeds zijn overleden. Dus de gemeenschap der heiligen is er niet alleen tussen de kinderen van God op deze wereld, maar ook tussen de strijdende en de triomferende kerk. De gemeenschap der heiligen houdt heel wat in, want de onderwijzer zegt dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. In 1 Johannes 4... lezen we over de liefde van de broeders onderling. Dat is de plicht van de kerk des Heren, volk des Heren. Wat komen we daarin veel te kort? En dan begin ik weer bij mezelf. De Heren schenken en vermenigvuldigen deze liefde in het leven van de kerk des Heren, opdat de wereld zal zeggen, ziet hoe lief ze elkander hebben. We gaan naar onze derde gedachte, maar we zingen eerst van Psalm 103, het tweede vers. Looft Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid u kronen, die in de nood uw redder is geweest. Psalm 103, vers 2. Ten derde de zaligheid van de kerk. We lezen in vraag en antwoord 56. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenk, opdat ik nimmer meer in het gerecht Gods komen. De onderwijzer zegt hoe de kerk des Heren zalig kan worden, maar ook zalig zal worden. Dat is niet om hun verdiensten, niet omdat er iets in hen wordt gevonden, niet omdat zij zo goed hebben opgepast, niet omdat zij naar God hebben gevraagd en gezocht, nee. Als de Heere hen niet met koorden van zijn liefde en met touwen van zijn eeuwige goede tierenheid had getrokken, zou er nooit één geweest zijn die naar God had gevraagd. Het eeuwige wonder is, ik wil en zij zullen. Waarom kunnen ze zalig worden? Omdat er één geweest is die de schuld heeft betaald, die de zonden heeft verzoend, die een volkomen offer heeft geofferd op de kruisheuvel van Golgotha. Christus alleen is de enige verdienende oorzaak van de zaligheid van de ganse kerk des Heren. Hij is ook een volkomen zaligmaker, waar niets bij kan, waar niets bij hoeft en ook niets bij mag. Alleen uit genade, om de genoegdoening van hem, die dood is geweest, maar die leeft tot in der eeuwen eeuwigheid, kan ik, als een ellendige, als een verlorene, als een schuldig en doemwaardig zondaar in mezelf, met God worden verzoend. Hij is de Zoon Gods die verhoogd is aan Gods rechterhand. Hij vergadert zijn kerk door zijn woord en geest in eenigheid van het ware geloof, van het begin van de wereld tot aan het einde, totdat het zal zijn één kudde en één herder. Al mijn zonden, ook mijn zondige aard, gemeente. Er is een volk op de wereld dat gebukt gaat onder een last van zonde en plagen niet te dragen. Zonde van bedrijf en van nalatigheid. Zonden van gedachten, woorden en werken. Als God in uw leven komt, gaat hij al die zonden ordentelijk voor ogen stellen. Dan komt terug wat in uw jeugd verkeerd hebt gedaan. En dan leeft u dat in als zonde tegenover God. Alle zonden zal hij bij zijn ganse kerk afwassen met zijn dierbaar bloed. Maar er is een voorrecht, maar het is een voorrecht als u in dit leven al iets mag leren kennen van de verzoenende kracht van het Lam Gods, dat dood is geweest, maar wat nu leeft in alle eeuwigheid. Dan maakt hij het waar, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Hij zal de kerk aan zijn vader voorstellen, als een reine maagd, zonder vlek of rimpel. Alsof ze nooit zonde hadden gekend of gedaan. Alsof er nooit ongerechtigheid op hun lippen was geweest. Dan zullen ze bekleed zijn met de gerechtigheid van de geheel enige borg en middelaar. God zal al hun zonden en schuld werpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog u schelden zal, want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. Gemeente, hoe rijk het arme volk van God is, kan ik in woorden niet uitdrukken. Ze liggen voor tijd en voor eeuwigheid, voor de rekening van de drie enige God. Ze zullen nooit meer aan de zonde denken, en ook niet aan hun zondige aard. Ze leren dat ze die hebben. Hoe meer genade de Heere in het leven van een mens verheerlijkt, hoe meer hij erachter zijn zondige aard komt. Ik kom erachter dat ik een mens ben die niets goed kan doen. Ik kan nooit Gods eer uit en van mezelf bedoelen. Ik bedoel altijd mezelf. Ik kan niets anders dan van de weg afdwalen en de boel bederven. Omdat ik vleeselijk ben, verkocht onder de zonden. Paulus wist er ook iets van. En daarom zei hij, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Maar hij mocht met de onderwijzer van de Heidelberger Catechismus ook weten dat God zijn zondige aard, waarmee hij al zijn leven lang moest strijden, nimmer meer wilde gedenken, maar hem uit genade de gerechtigheid van Christus had geschonken, opdat hij nimmer meer in het gericht God zou komen. Betekent dat dat de onderwijzer niet voor Gods rechterstoel moest verschijnen? Zeker moest hij daarvoor verschijnen. En allemaal zullen wij voor deze rechterstoel moeten verschijnen, op de grote dag der dagen, wanneer Christus wederkomt om te oordelen, de levenden en de doden. Dan zullen we allemaal voor God staan, klein en groot. Dan zullen de boeken worden geopend en zal ieder mens worden geoordeeld naar hetgeen in de boeken staat geschreven. Maar er zal ook een ander boek worden geopend. Op dat boek, het boek des levens des lams, mocht de onderwijzer zien. Hij mocht geloven dat ook zijn naam in dat boek stond geschreven, want hij zegt dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Degenen van wie de namen in het boek des levens des lams staan geschreven, zullen de kroon ontvangen, die ze tot in eeuwigheid zullen werpen aan de voeten van het lam. Dan zullen ze God drie-enig tot in eeuwigheid mogen loven en prijzen, vanwege de verkiezende liefde van de Vader, de kopende liefde van God de Zoon en de toebrengende liefde van God de Heilige Geest. O gemeente, zoek de Heere en leef. Want waarom zoudt gij sterven? Amen. Heere, wil u uit genade het woord zegenen in onze harten. Mocht het meegaan de week in. Mocht het ons brengen op onze knieën. En wil u maar geven dat we geen rust zouden vinden. Totdat we rust gevonden mogen hebben. Waar u rust op dat geheel enige offer van Christus. Heere, wil u zich ontfermen over de gemeente in de week die voor ligt. Wil u toch sterken en ieder in het zijne. En wil u ook gedenken nog aan de evangelisatie die er zal zijn aanstaande zaterdag. Bij de kringloopwinkel en op de markt in Goes. Geringe middelen, maar Heere, u mocht het nog willen zegenen. Zou u toch uit genade nog zondaren willen trekken? O, mochten we uw naam nog danken, dat u nog hebt willen uit en door helpen. O, u weet hoe alles gegaan is, hoe we ook wel eens gedacht hebben. Dat gaat nooit meer, maar Heere, u hebt gebracht tot hier. En wie zijn we toch? Maar Heere, wil u nog gebruiken als een instrument in uw handen. En mochten we u de dank geven, wil u dan ons aanzien in Christus, Heere, met al onze broeders en met uw knecht. En wil u geven dat we zo de wacht mochten betrekken, biddend rondom de gemeente. O, het ziet in alles op u, vergeef ons tekort. Zegen wat van u was, om Jezus wil. Amen. Zingen wij nu onze slotzang, Psalm 32, vers 3. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij nam die gunstig weg. Dies zal tot u en ieder van de vromen in vindenstijd met ootmoed smekend komen. Een zee van rampo met haar golven slaan. Hoe hoog zij gaat, zij ruikt hem zelfs niet aan. Psalm 32, vers 3. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.